Wout en Vlaming.
Beste wielerliefhebber Mathieu van der Poel en Elisa Longo Borghini. Dat zijn de twee winnaars van de Ronde van Vlaanderen. Zij waren het meest bestand tegen het gure Vlaamse weer. En ze waren de beste op de spekgladde kasseien van de Koppenberg, de Paterberg, Quaremont. Mathieu van der Poel trotseerde daarbij ook nog eens liter bier die hij over het hoofd kreeg en het speeksel van enkele Vlaamse dwazen. Maar Van der Poel is een fenomeen. Voor de derde keer wint hij een oude naar de Michel Wuits. Plaats je de Nederlander intussen bij de allergrootsten in de wielergeschiedenis?
In zijn segment uiteraard wel. Hè. En als je daar ook nog eens rekening mee houdt, dat hij ook nog eens de allerbeste is in de cyclocross en meer dan waarschijnlijk de beste in de geschiedenis van de cyclocross, dan kun je niet anders hè, dan hem uitermate hoog in te schatten.
Mm-hmm. Nathan van Hooijdonk, welkom alweer. In onze vorige aflevering was jij ervan overtuigd dat Wout van Aert de ronde zou winnen. We weten intussen wat er allemaal is gebeurd, helaas. Heb je er dan toch op de een of andere manier van kunnen genieten?
Woensdagavond had ik liever afgebeld eigenlijk, om naar de Ronde van Vlaanderen te gaan. Maar de ronde blijft natuurlijk een heel speciaal dag. En je ziet wat het bij het volk teweeg brengt langs de kant van de weg. En dat heb ik nu ook op een heel andere manier kunnen ervaren. Maar voor mij was de beleving toch wel een klein beetje onthoofd. Want ik denk dat ik voor heel veel mensen spreek dat voor het volk ook zo was. Want er werd echt naar uitgekeken, naar een duel tussen een gezonde Mats Pedersen, Wout en Mathieu. Dus toch vond ik dat heel, vind ik nog steeds heel jammer.
Mm-hmm. Heel jammer, inderdaad. Dat is het minste wat je kan zeggen. Gisteren werd je aan de start op het podium geëerd ook. Hè? Nathan, wat heb je gekregen daar op de Grote Markt in Antwerpen?
Ja, dat was heel leuk. Ik kreeg een foto van mezelf in Gent-Wevelgem van vorig jaar. Stond op bedankt Nathan. Dat is een heel mooi aandenken. Die krijgt bij ons een heel mooie plek thuis.
Ja, het is wel fijn dat ze dat doen toch, hè? Vanuit de organisatie.
Ja, zeker weten. Ik heb er helemaal niet om gevraagd. En onze perschef kwam ermee. Of ik er tot in de mogelijkheid was om op het podium te komen. Dus ik apprecieer het zeer, zeker weten.
Mm-hmm. Goed, heren. Allebei van harte welkom. En ook u welkom bij een nieuwe aflevering van Wuits en Vlaming. We gaan het vanzelfsprekend hebben over de Ronde van Vlaanderen bij de mannen en bij de vrouwen. Maar we gaan het ook hebben over de veiligheid in de koers, over de Ronde van het Baskeland met Evenepoel en Vingegaard en over de kasseien van Parijs-Roubaix, want die liggen in de verte ook al te blinken. Maar beginnen doen we dus met de mederecordhouder van het aantal overwinningen in de Ronde van Vlaanderen, Mathieu van der Poel.
Ja, het is toch wel een heel speciaal moment om als wereldkampioen de ronde te winnen. Is toch wel uniek en het heeft even tijd nodig om te bezinken. Ik denk dat ook de ploeg wel fantastisch werk heeft geleverd. Het was niet makkelijk voor ons. We moesten het gewicht van de wedstrijd een beetje dragen en ze hebben dat wel fantastisch gedaan.
Was het de moeilijkste van de drie, denk je?
Sowieso wel de lastigste. Waar ik zit, de ronde winnen is altijd lastig natuurlijk.
Ja, dat is wel waar. Toch wel de lastigste, Michel. Van de drie overwinningen die hij oppakte in de Ronde van Vlaanderen, waar zet jij deze?
Bovenaan. Omwille van het gevoel dat Mathieu zelf zal ervaren hebben. Het moet enorm deugd doen als je als wereldkampioen die laatste kilometers alleen kunt afleggen in de zekerheid dat je gaat winnen. Dan kun je je voorbereiden op de euforie. Dan heb je ook de tijd om wat moois te verzinnen voor de foto die dan met zekerheid de koppen van de kranten haalt en ook nog eens van de websites de dag zelf. Mm-hmm. Dat moet een gloed van warmte geven binnenin. Alleen daarvoor. Maar je kan die twee anderen niet naast zien. Ze zijn anders. Hij werkt gedifferentieerd. Hij heeft zijn tweede Ronde van Vlaanderen gewonnen met een fantastische truc. Door twee jongens laten terug te komen en daardoor Pogacar helemaal in de war te brengen. Dat heeft ook iets unieks. Maar toch, in die trui, met het nummer 1 en na een solo van 45 kilometer. Dat is plezant, zijn naam.
Ja, winnen als wereldkampioen Mathieu van der Poel komt in het rijtje, in het schone rijtje, met Tom Boone, Fabian Cancellara, Achille Buysse, Eric Le Mans, Fiorenzo Magni en Johan Museeuw. Is Mathieu van der Poel, om er dan toch één naam uit dat rijtje uit te pikken, is Mathieu van der Poel eigenlijk intussen al even groot als Tom Boone?
Dat is een zeer gevaarlijke vraag. Ja. Staat er nu naast. Let wel, Bonen heeft 4 keer Roubaix gewonnen, hè?
Ja.
Hè? En Bonen heeft ook 3 keer de Ronde van Vlaanderen gewonnen.
Maar niet Milan Sanremo.
Is ook wereldkampioen geworden, maar is nooit Milan Sanremo geworden. Wel tweede, hè? Dat wel, hè? Maar nogmaals, dat is een zeer gevaarlijke vraag, want dat ligt gevoelig, hè?
Ja, daarom
bij
dat ik ze ook
die
stel,
het antwoord moeten incasseren. Maar ja, ik zit hem ernaast, punt.
Uh-huh.
Gezien de mogelijkheden, de brede waaier van mogelijkheden die hij heeft, en nog heeft, hè? Is nog maar 29, hè?
Vooral dat, hè? Hij is nog maar 29. Iedereen voelt toch aan alles dat het hier niet bij stopt.
En ik ga nog eens wat apart zeggen. Hij heeft ook op een unieke manier de Amstel Gold Race gewonnen. En daar wil men dan wel eens kneuterig over doen. Het is maar de Amstel Gold Race. Ja, dag jongens.
Juist, dat was heel indrukwekkend. Uit de achtergrond kwam die plots opgedoken. En reed hij alles en iedereen...
40 kilometer daar, hè?
In de vernieling. Ja, inderdaad. Maar ja, geen Van Aert. Daar kunnen we toch niet omheen. Nathan, geen Pogacar, stond niet op zijn planning. Geen Supermats Pedersen, gevolgen van die vallen dwars door Vlaanderen. Maakt dat op de een of andere manier die overwinning van Mathieu van der Poel een beetje minder?
Ik denk vooral dat we het allemaal sinds woensdag hebben voelen aankomen, die overwinning. Het was eigenlijk, wat Mathieu gisteren gedaan heeft, was een fenomenale prestatie. Wegrijden op de Koppenberg en niet meer achterom kijken. En met heel veel zelfvertrouwen rondrijden ook, vond ik, gedurende de hele dag. Maar dat was allemaal bevestiging, want we verwachten dat gaat gebeuren. Ja. En in zijn vorige overwinningen, dat was altijd of Pogacar of Wout, die konden het hem lastig maken. Maar nu was het eigenlijk, ja, wie gaat hem tegenhouden? Wie gaat hem kloppen? Ik kon er bijna geen in één aanduiden.
Ja, maar dat is dan misschien net het gevaar. Dan moet je echt mentaal zeer sterk zijn. Want ze moesten het gewicht van de koers dragen. Ze zouden bestookt worden. Van der Poel zou geïsoleerd en afgemat worden. Maar de realiteit is toch dat ze nooit echt stress hebben gehad. En dat ze toch op de afspraak waren met de ploeg.
Meer dan, want ik achtte vooraf de ploeg wat te plat om dit allemaal gaan waar te maken. En ze hebben zich in alle geledingen overtroffen. Of hebben ze zich in de voorbije wedstrijden niet kunnen tonen, omdat Van der Poel besloot van op 80 kilometer aan te zetten en in Gent-Wevelgem van nog verder. Want daar, laat ons eerlijk zijn, daar heeft hij zijn ploeg compleet overbodig gemaakt 2 keer. En dat zijn toch de referentiewedstrijden richting Ronde van Vlaanderen. Nu is gebleken dat die mannen haast een soort van rust gekregen hebben met het oog op die Ronde van Vlaanderen. Hè?
Mm-hmm. Ja, ik vond dat de ploeg sterk was, zeker weten. Maar of sterker dan dat ik gedacht had. Maar dat Mathieu zelf een gat moet dicht op de Valkenberg. Als je dat doet waar dat Pogacar, in een peloton waar dat Pogacar en Wout zitten, ja, dat gaat de cash betalen natuurlijk, ja. In de finale. Dat, in principe mag dat niet gebeuren. Hmm. En daar redt hij zijn ploeg eigenlijk ook.
Ja.
En zijn ploeg kwam enorm onder druk toen Pedersen wegreed, samen met Gianni Vermeers.
Ja.
Op tv zeiden ze dat het een slechte situatie voor Visma Leasebike, maar eigenlijk was het ook een slechte situatie voor Mathieu zijn ploeg. Want ja, Pedersen zou Vermeers altijd kloppen, ook al kan die kilometers lang in het wiel blijven zitten.
Over die actie hebben we het zo meteen, maar je noemt hem al, hè, Gianni Vermeers. Hij was toch wel heel goed. Afgelopen week was het lang niet duidelijk of hij wel aan de start zou staan. Ook een van die slachtoffers in die vallen dwars door Vlaanderen, maar Vermeers reed een... toch wel een dijk van een wedstrijd.
Nee,
een
fantastisch gevoel. Ik denk dat we inderdaad met de ploegen de perfecte wedstrijd trainen, want eigenlijk de hele dag onder controle. En een fantastische Mathieu die het perfect afwerkt.
Ja, jullie zijn eigenlijk nooit echt volledig onder druk gekomen, hè? Wat iedereen wel op voorhand had verwacht.
Nee, inderdaad. Ja, ik denk dat we gewoon echt een goede dag aan zijn. Van alle kanten hebben we dat wel geprobeerd. De Jumbo's probeerden, of Visma, Leasebike, probeerden heel vroeg open te breken, maar vanaf dan was er altijd maar een mannetje die mee was. Dus,
Wanneer wist je van oké, Mathieu van der Poel is echt helemaal oké? Wanneer wist je het al vroeg?
Ja, vanaf dat hij ons voorbij vloog op de Quaremont wist ik hoe laat het was.
Wist hij al hoe laat het was? Heeft Gianni Vermeers jou verrast, Michel?
Ja, met zekerheid. En niet alleen door zijn kunde en door zijn alomtegenwoordigheid over een groot deel van de wedstrijd, maar vooral op dat ene moment. Op een bepaald ogenblik, en luister niet goed, wordt hij samen met Pedersen de beste ploegmaat van Van der Poel.
Leg uit.
Ik vond dat Pedersen gereden heeft als, op een bepaald moment als ploegmaat van Van der Poel.
Mm-hmm.
Want hij slaagt erin om toch ook andere ploegen mee wakker te houden. En die andere ploegen mee aan het werk te zetten om het gat toch beperkt te houden. Zodanig dat er een moment is dat Alpecin zich wat gedijst kan houden. En dat Van der Poel geruster is in de zaak. Komt er ook nog eens bij dat het een bijzonder geruststellend gegeven is voor ploegmaats bij Alpecin. Dat ze een kopman hebben die ze kunnen afzetten tot op 50 kilometer van de streep. In de wetenschap, hij trekt zijn plan. Geen enkele andere ploeg had zo'n kopman in deze Ronde van Vlaanderen.
Nee, en geen enkele ploeg had een kopman die op een vlotte manier de Koppenberg kon oprijden. Die lag er echt wel spekglad bij. Veel renners moesten voet aan grond zetten, veel renners. Maar niet de behendige veldrijder Mathieu van der Poel. Wat vond jij daarvan? Want sommigen hadden het over, en bijvoorbeeld ene Michel Wuits had het over koersvervalsing.
Lichte vorm.
Lichte vorm?
Ja.
Leg nog eens uit.
Ja, vinden jullie dat normaal dat renners te voet staan op 40 kilometer van de aankomst? Vinden jullie dat normaal?
Nee, normaal is het niet. Blijven de beste renners van de wereld en dan zou je dat niet mogen.
Of hoort dat bij het spektakelgehalte? Naar mijn gevoel niet.
Nee.
Hinault bleef vroeger weg uit de Ronde van Vlaanderen precies daarom.
Mm-hmm.
Ik vind dat dus niet normaal. Er zijn er drie die bovenrijden. Ja, dat is dan goed gedaan van die jongens, maar al de rest staat te voet. Dan kun je nog zeggen, ze waren met velen. En zoveel zal dat dan wel niet uitgemaakt hebben. Maar waar ik het nog meer wil over hebben, dat is over de gêne die daarvan uitgaat. Heb je al eens ooit de Koppenberg opgereden?
Ja, één keer.
Ja, ik een keer of twee, drie.
In zes
en dan,
etappes.
Van de twee keer lukte dat dan niet.
Nee.
Vanwege ook de nattigheid.
Ja.
Ik weet nog dat ik toen bij het opdraaien beneden met angst zat van, ga ik het halen of niet? Die profs zitten daar ook mee, hè?
Mm-hmm.
In deze omstandigheden.
Oliver Naassen, die vertelde het me na afloop van, moet ik dat nu zeggen op tv, dat ik ben afgestapt? Inderdaad, enorm veel gêne.
Dat is een gêne. Hè? En stel dat je dan een van de weinigen bent, dan word je ook nog eens gevangen door die camera. He, men pikt je eruit en je bent een sukkelaar. Ik zat gisteren in een gezelschap waarin toch wel wat gelach ontstond van zie ze nu sukkelen.
Hmm.
Ik krijg daar de creeps van.
Ja.
Dit hoort niet.
Wat vind jij ervan, Nathan?
Ik heb me gisteren laten vertellen op televisie, het televisiecommentaar, dat ze de Koppenberg niet proper hadden kunnen maken. Ik weet niet waar dat daar de reden voor was, maar... Ik vond ook dat de kasseien lagen er gewoon echt modderig bij en dan past het niet. Dan kunnen ze net zo goed gewoon omrijden via de korte keer. Voorbij de Koppenherberg, daar rechts naar de korte keer. En dan hebben ze ook gewoon een asfaltklim, komen ze op dezelfde grote weg uit. Dan vind ik daar een beter alternatief. Maar als de Koppenberg wel gewoon proper is en hij is nat, ja, dan rijden er geen 3 renners omhoog, maar dan rijden er 20 renners omhoog. Daar ben ik zeker van. Want daar hebben ze de fysieke capaciteiten voor en dan komt er eigenlijk bijna geen technisch aspect kijken.
Ja.
Maar nu was dat wel het geval en zag je gewoon dat vanaf dat je een tandje te klein stond en iets te hard trapte, dat je achterwiel doorschoot en je stond te voet. Je had gewoon geen verhaal niet meer. En nou, die renners rijden allemaal met goede bandjes of tubes of met wat dat ze ook rijden. Die hebben gewoon voldoende grip in de regen. En die kunnen allemaal sturen. Dus een natte Koppenberg is volgens mij geen probleem. Een vuile Koppenberg daarentegen wel.
Als het zo is dat die veegmachine 's ochtends inderdaad niet boven geraakt is, en dan zijn de dag ervoor 16.000 mensen overgesukkeld, vrijwel allemaal al trappelend, hè? Niet al rijdend, dan moet je de vraag stellen als organisator, moeten we plan B niet bovenhalen en moeten we dat dan 's ochtends al niet beslissen?
Mm-hmm.
Of je laat de toeristenversie niet over de Koppenberg, dan hebben we de ganse week tijd.
Dat vind ik ook een meer dan valabele suggestie.
Dan sluit je één straat af in de Vlaamse Ardennen. Enkel voor plaatselijk verkeer, mensen die er wonen. Die kunnen alsnog omrijden. Want...
Ja. Maar dan haalt je bij die toeristen de unieke droom weg. Ik heb de Koppenberg gehaald al rijdend.
Ja, maar wie... Hey, Michel, hoeveel mensen rijden er mee? 15.000 of zo?
16.
16.000. Hoeveel van die mensen rijden erboven?
Niet veel.
Dat gaan
2.000?
Ik wou zeggen, ja.
Als je goed vooraan zit.
1% misschien.
Mm-hmm. Dus eigenlijk moet de organisatie, dat onthoud ik toch, daar toch eens over nadenken wat ze met die Koppenberg doen.
Ja, ik denk dat een goede organisatie sowieso plan B heeft. Hè?
Mm.
Van, we laten hem links liggen. Dat is een heel valabel voorstel. Een ander voorstel zou zijn, je gaat bovenop de pater rechts in plaats van links. Mm-hmm. Dan kun je ook wel wat verderop op het parcours aansluiten. Mm-hmm. Dan krijg je weliswaar een iets of wat hertekend parcours. Misschien wat korter, maar ja. Whatever.
Maar het is toch een beetje jammer dat het op deze manier echt beslist is geworden. Mathieu van der Poel was hoe dan ook de beste, dat was duidelijk. Hij was de sterkste. De uitslag zou daardoor niet veranderd zijn geweest. Dat is toch het gevoel. Maar dat het daar beslist is geworden, omdat de rest van het peloton moest afstappen, dat is zonde eigenlijk voor de Ronde van Vlaanderen, denk ik.
Op sociale media krijg je dan reacties van ah, dat is onzin, want dat doet niks aan de winst. Hmm. Maar het gaat niet alleen om die winst, het gaat om al die ereplaatsen. Je rijdt de Ronde van Vlaanderen ook om 8e te worden, om 15e te worden, om met een eer naar huis te gaan, want ik ben 22e geworden, daar gaat het ook om. Mm-hmm. En dat kun je daar verknallen. Garcia Cortina heeft daar door te anticiperen een goede positie afgedwongen. Ja, die slaat dan de slag, zij. En ja, hij verknalt het omwille van die Koppenberg.
Omwille van
hij heeft het niet verknald, de Koppenberg heeft dat in zijn plaats gedaan.
Goed, ik wil nog een aantal zaken bespreken over die afgelopen ronde. Enkele sportieve zaken, maar ook een aantal zaken in de marge. Laten we beginnen bij het sportieve. Nathan, bij Visma, Lise Bike, liep het toch wel wat moeizamer gisteren. Matteo Jorgensen reed op zich een goede koers. Hij is er wel doorgezakt. Niet abnormaal voor zo'n jonge gast, lijkt mij. Thijs Benoot had ook pech. Een kapotte derailleur en dan lek in volle finale en dan een fietswissel die toch een beetje symbool stond voor de Maleizen. Ja, hij kreeg de fiets van Dylan van Baarle bij een wissel. Dat is toch zonde, want hij had eigenlijk wel podium kunnen rijden, denk ik. Wordt er dan s'avonds op tafel geklopt? Hoe gaat dat dan als zoiets gebeurt?
Daar wordt zeker over gesproken. Dat is natuurlijk een fout die dan niet mag gebeuren. Maar volgens mij, Thijs had geen fiets niet meer op de auto. Hij was al eens moeten wisselen. Vroeger in de koers, dan is hij moeten wisselen voor zijn derailleur. En dan moest hij van fiets wisselen, omdat hij lekker reed in de finale. Mm-hmm. En dan heeft de mechanieker gewoon de eerste beste fiets gepakt die kon vinden, ook omdat het snel moest gaan. En Thijs is ook groot, Dylan is ook groot. Dus misschien gedacht dat dat beter zou zijn. Mm. Maar dat ging duidelijk fout. En daar zullen ze wel intern over gesproken hebben. En ik zag ook dat Thijs een post maakte op sociale media om het eigenlijk voor Dirk op te nemen. Ja. En Dirk is gewoon een fantastisch goede mechanieker en laat niks aan toeval over. Maar ja, in het heest van de strijd lopen er alles dingen fout. En daar hebben we nu, daar stonden alle camera's op gericht gisteren.
Ja, maar het is wel goed dat Thijs Benoot, want ik heb die post ook gezien, dat toch even met de wereld deelt via de sociale media.
Mooi gedaan.
Ja,
ja, chapeau.
Dat typeert hem eigenlijk ook wel, Thijs Benoot. Een tweede, we hebben het er al even over gehad, maar we gaan er toch iets meer op door, die actie van Mats Pedersen, Michel. Dat was toch wel vreemd, hè? Die vroege aanval, die tot niets leiden, en dat wist je al op voorhand. Heeft Mats Pedersen de Ronde van Vlaanderen gereden met met Parijs-Roubaix in het achterhoofd? Kan dat überhaupt?
Ja, dat is een plausibele uitleg, maar dat is uitleg achteraf. Hè. Ja. Maar het is wel zo dat hij een renner is van het oude type. Hè. Het is een ancien. Hè. Het is iemand die heel veel competitie nodig heeft. Hij heeft overigens 7 overwinningen achter zijn naam. En het is iemand, een warrior, die graag oorlog maakt. Maar als je daar die situatie creëert, waar rij je dan in godsnaam naartoe? Hè? Hmm. Dan moet je toch je verstand gebruiken en dan eventueel zeggen van ik moet snel herbronnen. Dat zeker niet uitstellen, want je zit daar alleen. Je krijgt dan nog eens een ploegmaat van Van der Poel op je nek. Die is dan ook nog zo slim, of die heeft een signaal gekregen van achteruit. Werk wat mee, dan zit je de andere ploegen nog meer aan het werk en dan zitten wij in een zetel. Dan moet je toch zeggen van ik stop hiermee. Als Pedersen, gezien het feit dat hij toch nog behoorlijk lang meeging nadat hij ingelopen is, als hij dat niet doet, ja, dan rijdt hij top 5. Hè?
Mm-hmm. De ploegleiding heeft achteraf ook gezegd, we hadden hem moeten stoppen. Maar
Een van de ploegleiders heeft het ook anders gezegd. Hè? Hij wilde niet onopgemerkt in deze ronde gepasseerd zijn. Ja.
Ze hadden misschien wat schrik vergat hebben als een valpartij van woensdag. Een beetje onwetend. Ja, nu heb ik nog goede benen, ik zal nu maar
ongetwijfeld
iets ondernemen.
Ongetwijfeld.
Maar om terug te komen op die actie van Mets. Uiteindelijk is Alpecin alsnog beginnen achtervolgen eigenlijk.
Ja.
Hè? Dat vond ik ook raar. Maar daar beseften ze ook van, ja, dit is eigenlijk ook geen goede situatie voor ons. Want Gianni zal wel aangegeven hebben dat hij zich minder voelde dan Pedersen. Dus ja, eigenlijk was inderdaad, wat je straks zei, was Mets daar bijna ploegmaat van Alpecin. Want hij was de man die hem, Mathieu, misschien nog zou kunnen volgen of misschien zou kunnen kloppen. Ja, en vanaf dat ik dat zag, wist ik eigenlijk al hoe laat het was.
Ja.
Oké.
Dat was voor mij ook het finale oordeel van de koers is eigenlijk nu al gereden. Ook al zit Van der Poel daar nog verschenen. Of verscholen beter in de Bermuda-driehoek, weet
je. De Bermuda-driehoek, die ken ik intussen. Goed, de sprint van Michael Matthews, daar wil ik het ook even over hebben. Hij werd derde, stond op het podium van de ronde, tot de jury hem declasseerde. Terecht?
Het was mij niet zozeer opgevallen bij het bekijken van de sprint rechts-rechts, ad hoc.
Nee, als reden...
Weet je waarom? Omdat ik gefocust was op Teuns.
Ja.
Ik dacht van, ze gaan die arme Teuns dat toch niet flikken in die laatste 50 meter. Vandaar dat ik die beweging niet echt geobserveerd heb. Nee. Maar ik ben die wel een paar keer gaan bekijken in de herhaling. Hij doet wel een move van 4,5 meter. Hè.
Ja, even uitleggen. Als reden werd opgegeven dat de Australiër te veel van zijn lijn afweek, zo de deur dicht deed voor Niels Pollet. Al blijft dat toch zeker na een bijzonder zware, verregende editie, misschien toch wel een beetje een controversiële beslissing. Nee?
Doer Alex, zegt Lex. Maar ik ben het er ook niet mee eens om daar een belachelijke beslissing van te maken.
Nee.
Dat is het zeker en vast niet.
Controversieel.
En het zou mij niks verbazen dat die beslissing een beetje vasthangt aan de houding van de sprint van Matthews in Milan San Remo. Waar hij ook best ver gaat.
Maar dat zou niet mogen, hè?
Nee.
Die was vele malen gevaarlijker. Daar was de deur dicht. Ja. En hier bleef de deur eigenlijk nog open, maar Pollet had geen zin om naar binnen te komen. Eigenlijk. Dat was gewoon een sprint van de stervende zwanen. En Michael Matthews begint te sprinten en hij sprint eigenlijk naar het achterwiel van de koplopers om die slipstream te gebruiken, wat dat slim is.
Mm-hmm.
En dan kiest hij eigenlijk een kant. Zo kun je het ook bekijken.
Ja. Maar in de Ronde van Vlaanderen, in het reglement staat dat er niet zo, als ik nu ga uitdrukken. Maar je moet toch wel een poging doen om in je corridor te blijven. Je sprintersgang. Hij verhuist drie gangen, hè?
Ja. Dus je volgt wel de beslissing?
Ik volg het, ja.
Oké. Het is wel een groot verschil voor Michael Matthews natuurlijk.
Ja, zeker.
Dus hij was tot tranen toe bewogen. De Ronde van Vlaanderen 2024 zal ook de ronde blijven die ontsierd werd door biergooiers en spuwers. Biergooiers en boegroep ook voor Mathieu van der Poel. Ja, daar moet toch streng tegen opgetreden worden, hè, Nathan?
Ja, dat is doodzonde.
Heb jij het ooit meegemaakt?
Ja, zeker. Vorig jaar in de Tour. Dat er echt de gekste dingen naar ons geroepen werden. Vooral toen Jonas dik in het geel stond. Mensen die zeiden dat we de koers om zeep hielden. Om zeep hielpen. Dat is gewoon echt niet fijn. En je moet natuurlijk ook denken, die mensen die op de Quarmond staan, die staan er niet van kwart voor vier. Hè. Die staan er van kwart voor negen en die drinken geen water. Die drinken waarschijnlijk een biertje in de Quarmond.
Mag geen excuus zijn.
Mag zeker geen excuus zijn. Zeker niet. Daarom moet er ook veel, veel strenger op toegekeken worden. Maar ik vraag me ook af, hoe gaan we dat doen? Om heel de Quarmond een beetje te beveiligen, heb je misschien 300 man security nodig. Met al die tenten erbij en zo. Mm. Dus ja, ga er maar voor staan. Hè. Ik denk niet dat die verantwoordelijkheid bij de organisatie ligt. Dat is gewoon een beetje menselijkheid en respect voor de sporter. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En mensen die dat doen, die hebben geen respect voor Mathieu van der Poel of voor de wielersport in het algemeen.
Op de concentratieplaatsen moet het misschien wel mogelijk zijn om met een camerasysteem dat soort krapuleuze toestanden te detecteren en diegenen die ze uitvoeren om die eruit te lichten en die te straffen.
Ja.
Dat gebeurt in het voetbal ook.
Klopt.
Dat is natuurlijk wel een totaal andere kwestie. Je kan geen parcours met een lengte van 270 kilometer in beeld houden. Hè. Je kan natuurlijk ook beroep doen op de beelden van de rechtmatige uitzender. In dit geval is dat dan de VRT. Dat zal dan ook wel gebeuren. Maar ik hoop dat dat soort krapuleuze toestanden eruit geraken. Hè. Zelfs dronkenschap is volgens mij geen voldoende reden om dit hoe dan ook te plaatsen.
Geen enkele?
Nee.
Nee.
Nee, het is afreus.
Ik hoor goede suggesties. Een tweede zaak die ik hier wil bespreken is het incident met die mevrouw, zwaar gewond. Ze stond langs de kant. Meteen werd dan geopperd op sociale media alweer dat het haar eigen schuld was, zonder dat de mensen het eigenlijk hadden gezien, hè. Maar het was niet haar schuld. Een andere toeschouwer stond blijkbaar op de weg terwijl het peloton eraan kwam met hoge snelheid en daardoor moesten renners uitwijken en knalden ze op de vrouw die wel goed aan de kant stond. Dat zijn toch zaken die de koers niet kan gebruiken, hè?
Er zijn gisteren ook 5 valpartijen geweest. Ik wil niet van item veranderen, maar ik vind dat veel.
Heel veel.
Dat is intussen een gemiddelde geworden. En we gaan daar toch zo licht overheen, tot er is een grote naam zijn half lijf breekt. Hè? Daar gaat het eigenlijk ook om, hè? En het is doodjammer dat daar dan ook nog eens supporters moeten bij betrokken worden. Hè?
Mm-hmm.
Dat heeft te maken met opeenhoping van volk.
Ja.
Kun je dat vooraf weten waar die opeenhoping gaat plaatsvinden? Ja, eigenlijk wel. Daar waar renners een iets wat trager tempo moeten aannemen, omdat het stijl gaat, daar ga je veel volk bij in zien staan.
Mm-hmm.
Renners gaan nu, dat hebben we ook in de E3 Saxo Klassiek gemerkt, ook al, supporters gaan ook op de middenberm staan.
Dat was een beetje schandalig. Ik neem aan dat je doelt op de afdaling richting de nieuwe Quarmond.
Ja.
Nou, daar moest Mathieu gewoon inhouden voor het publiek aan meer dan 50 km per uur.
Daar maakte hij ook misbaar.
Ja, hij had helemaal gelijk. Hè. Ik vond dat was echt schandalig. Dat, mm-hmm. was helemaal niet goed gemanaged van de organisatie daar. Ja.
Er zijn plaatsen waar zoveel overbevolking is dat dat nog bijzonder moeilijk is om dat te managen. Hè.
Mm-hmm.
Je kan niet alles onder controle houden, ondanks de enorme inzet van mensen en middelen. Hè.
Gisteren stond er niemand daar.
Populair, hè? Te populair. Hè?
Ja, maar je zegt het, hè? Gemiddelde van 5 valpartijen misschien wel tijdens 1 wedstrijd. We hebben er veel gezien, verschillende wedstrijden. De grootste crash waar je op alludeert natuurlijk is die in Dwars door Vlaanderen op de Ninoofse Steenweg in de afzink naar de Canarieberg. Hoe heb jij dit moment beleefd, Nathan, als je dan jouw vriend, ex-ploegmaat, daar ziet?
Ja, ik was met
kermen van de pijn.
Ja, ik was met mijn gasten net aangekomen op een bidonnenpunt dat ik moest doen. De kassei van Leden op 28 kilometer van de finish, geloof ik. En ik ben uitgestapt. Ik heb gezegd tegen mijn gasten, ik zei, de televisie stond aan in de auto, dus we konden verder kijken. Maar ik heb gezegd, ik moet me even een kwartiertje mee rust laten, liefst. En dat begrepen ze ook wel. En ik heb toen ook gelijk een bericht gestuurd naar Sarah om te vragen als er iets was dat ik kan doen. Ik was op de koers. Dan zou ik het voor haar gedaan hebben, ook omdat ik weet dat zij niet op die koers was. Je ziet dan uw man vallen, zo tv huilen van de pijn. Ja, dat gaat er meer geen been natuurlijk. En mijn hart brak in 1000 stukken eigenlijk toen ik dat zag. En ja, net als Wout zijn ambities op dat moment.
Hmm. Ja, het is hard natuurlijk. Hè. De koers verloopt steeds sneller en sneller. Wordt het hierdoor ook steeds gevaarlijker?
Ja, soms gaat dat hand in hand, hè. Maar wat ze nu in de Ronde van Vlaanderen gedaan hebben, die afdaling eruit gehaald hebben, ja, dat is een goed ding. En de afdaling van de nieuwe Quarmond richting de oude Quarmond is eigenlijk redelijk vergelijkbaar, maar daar heb je nog het geluk dat er nog een tweetal kilometer is voordat de
oude Quarmond.
Voordat je echt de oude Quarmond opdraait en dan ligt de snelheid al een stuk lager. En dan spreek je niet meer over 80 km per uur, maar over 55 of 50 km per uur, wat nog altijd heel snel is natuurlijk.
Mm-hmm. Maar wat ik wel een beetje vreemd vind, Nathan, op voorhand weet iedereen dat die aanloop naar de Canarieberg gevaarlijk is. Het gaat snel, iedereen wil vooraan zitten. En toch staat er in de rendersbriefing van Visma dat ze daar moeten knallen. Matteo Jorgensen heeft die briefing op zijn sociale media gedeeld. De ploegleiding was daar niet opgezet mee. Hij deelt heel veel op zijn social media. Dat heeft Grisha Nierman ook gezegd. Hij werd erop aangesproken trouwens. Maar dat is toch echt veel risico nemen. Hè? Dat ze dan nog eens extra wordt gezegd van kijk, daar moeten jullie versnellen. Daar moeten jullie vooraan zitten.
Ja, maar ja, als je dat niet doet, dan wordt het er gepasseerd. Matteo deelt het, maar het is in elke bus gezegd. Iedereen weet, de Canarieberg moet ervan voorzitten. En in zijn notes stond descend towards Canarieberg, fight like hell to stay with the guys, wat dan normaal is. Je moet vechten voor je positie, want vechten voor je positie wil zeggen investeren in je positie. Dat wil zeggen door de wind rijden af en toe. Dat wil niet zeggen andere renners duwen, hè? Nee. Voor goed begrip. Ja. En dan stond er go time on Canarieberg, om daar echt het verschil te gaan maken. Dus op de Canarieberg, ja, dat is niet meer, dat is geen gevaarlijk punt meer. Ja, ik begrijp uw vraag, maar eigenlijk, eigenlijk slaat het nergens op, want iedereen... Iedereen weet het. Ja. Iedereen zegt het. Elke ploegleider hamert het. Als je in Roeselare bij de start komt, dan staat het bijna op elke bus geschreven. Canarieberg van voor. Ja, Matteo heeft het gedeeld, wat dat misschien niet heel slim was, maar...
Zeker niet achteraf, hè?
Zeker niet achteraf. Maar het is ook maar hoe dat je het interpreteert natuurlijk. Hè. Iedereen wil daarvan voorzitten en iedereen investeert erin.
Brede steenwegen van dat oudere type zijn in C altijd al zeer gevaarlijk geweest. Er liggen op de N60 richting Maria Borenstraat, die afslag, nog altijd schilfers van het sleutelbeen van Cancellara in 2012. Die brak daar zijn sleutelbeen in 3 stukken. Door een val aan hoge snelheid over een terugkaatsende drinkbus. Er is niet te veel komaf over gemaakt achteraf, omdat Bonen die editie won, weet je wel. Mm-hmm. Dan is dat snel vergeten. Hè? Maar dat is even hard, hè? Inderdaad. Dat is even hard als wat er nu gebeurt. Hè? Het was het jaar daarna Langeveld, afdaling van de Nieuwe Kwaremond, die opzij laveert, op het fietspad terechtkomt en daar een terugspringende toeschouwer aanrijdt. Die is in therapie moeten gaan, hè? Om zijn angst in het dalen weg te krijgen. Mm-hmm. Het is een opeenvolging van geschiedenissen, ja. Waar niet te veel uit geleerd is. En waar het ook bijzonder moeilijk is om daar efficiënte maatregelen voor te treffen.
Dat wou ik vragen. Wat kan je daar nu aan doen?
Heropvoeden. Maar je hoort dan net aan de uitleg bij Visma dat quasi onmogelijk is. Je kan ook niet aan een renner van een team gaan vragen, want rijden is een beetje stiller. Je zou ook flitspalen kunnen installeren, hè? Als we dan toch in het ridicule aan het trekken zijn. Wat doe je nog? Hè?
Ja, heropvoeden.
Wat doe je nog? Maar het is wel een beetje misplaatst, ook van de organisatie. Alle geluk, na de val, na het gekronkel van Aert, alle geluk, dat we deze afdaling er in de Ronde van Vlaanderen uitgehaald hebben. Ja.
Hmm. Ja, ik vraag me ook af wat de reden was waarom dat ze hem niet in Dwars door Vlaanderen eruit gehaald hebben.
Wel, de uitleg was, ik heb die vraag ook gesteld aan Thomas van de Spiegel, was van kijk, we hebben daarover nagedacht, maar Dwars door Vlaanderen is normaal gesproken, als we naar de voorbije jaren kijken, minder hectiek, minder stress dan de Ronde van Vlaanderen. En daarom hebben we die nu nog wel behouden. Ja. Er zullen nog wel wat redenen zijn geweest
daar
natuurlijk.
Daar heeft hij ook gelijk in, vind ik. Want de groep was niet meer zo groot. De groep was nog maar
30 of 40
ja. Renners. 30% ervan lag op de grond. Mm-hmm. Dus dat is wel... Daar heeft hij een punt. Maar ja, inderdaad, actualiteit heeft hem ingehaald.
Mm-hmm. Het komt erop aan dat je als organisator, maar ook als commentator, ook als beoordelaar, wij hier als zogeheten analisten, dat we... alles wat eventueel gevaarlijk kan zijn, dat we dat in kaart brengen. En dat we een zo groot mogelijke inspanningen doen om ongelukken te vermijden. In de wetenschap dat je het ideaal nooit zult bereiken. Nee. Je zult ze nooit helemaal kunnen uitsluiten.
Nee, je zit niet op het circuit, hè?
Je moet wel alle zeilen bijzetten om organisatorisch en in de beoordeling zoveel mogelijk accenten te leggen, zodanig dat je zoveel mogelijk herrie kunt vermijden.
Mm-hmm. Dat lijkt mij de juiste.
Want het gaat hem ook over letsels die soms jaren meegaan. Hè? Denk aan het ongeval van Summeren. Daar stond ook een aantal toeschouwers in de Ronde van Vlaanderen, meen ik, op een middenberm.
Ik dacht dat daar Roubaix was.
Waarbij er een aanrijding was tussen Johan van Summeren en een vrouw. En die vrouw, ja, die heeft jaren gesukkeld. Hè?
Ja, en Johan van Summeren is daar, als ik me niet vergis, ook voor een therapie moeten gaan. Die heeft daar ook echt al enorm van afgezien. Ja. Nog een laatste vraagje. Heb je Wout nog gehoord? Hoe gaat het met hem?
Ja, we hebben elkaar nog even gefacetimed op vrijdag, geloof ik. En ik moet zeggen dat ik werd er blij van om te zien. En om te zien dat hij zo positief gestemd is al. En dat is ook hoe dat ik hem ken. En
gelukkig.
Het is door zijn positiviteit hield ik er ook een goed gevoel aan over, laat zo zeggen.
Oké. Okay. Fijn om te horen. Goed, het is tijd om het te hebben over de Ronde van Vlaanderen van Lotte Kopecky.
Ja, heel dubbel. ja, niet in positie voor de Koppenberg. Of toch niet genoeg van voor. Voet en grond en een heel sterke koproep die weg is. Gelukkig zat er wel Lorena bij. Ja, waar ik dan eigenlijk meteen de knop heb geswitcht en geprobeerd heb om Demi zo, ja, zo dicht mogelijk terug bij die groep te brengen. Maar ja, het was een heel sterke kopgroep en dat was niet zo makkelijk. Ik had zelf kunnen terugkomen en geprobeerd om zoveel mogelijk, ja, of zo sterk mogelijk tempo te zetten op de Quaremont. Paterberg, aandachtlampen. En dan proberen om, om met die vijfde, ja, de gang erin te houden om richting de eerste drie te rijden. Maar het was niet genoeg vandaag.
Het was niet genoeg vandaag. Het kan natuurlijk niet altijd de prijs zijn. Geen derde op een rij voor Lotte Kopecky. En opvallend toch ook, SD Works werd in zijn geheel afgetroefd door Little Track.
Ja, dat werd ook door Vollering bevestigd achteraf. Vollering had het vooral over een manco aan afspraken, aan doorpraten, aan signalen geven. Vooral vanuit de hoek van Kopecky. Kopecky zou ook een standje gekregen hebben van de ploegleiding achteraf. Dat ze in haar schulp gekropen is en dat ze niet meteen gezegd heeft van ja, het gaat niet zo lekker. Maar dat is wel de essentie. Van Kopecky wordt verwacht, gezien haar status en het feit dat dit haar terrein was, dat ze manifest vooraan zit. En ze is in grote mate achter de feiten moeten gaan aanholen, ook voor de Koppenberg.
Ja, ploegleider Danny Stam heeft ook gezegd van ja, dat ze het raar vonden dat Lotte Kopecky zelf om proviant kwam aan de volgwagen, terwijl ze eigenlijk als kopvrouw ja, toch wel bevelen kan uitdelen. Hè? Ze heeft dat niet gedaan. Ze heeft haar energie verspild.
Ik moet daaruit concluderen dat ze daar al zal gevoeld hebben van dit is geen superdag. Ik moet het hier over een andere boeg gooien en eventueel gaan dienen. Maar voor wie? Wiebes leek lange tijd in orde, geruime tijd, en plots was ze weg. Hè? Richting exit zeker. En Vollering, we hebben bij de vorige podcast ons afgevraagd hoe gaat Vollering terugkomen uit reces? De laatste koers was de Strade Bianca en dan niks meer. Dat kwam ook tekort, hè? Uiteindelijk heb ik het zo geïnterpreteerd dat bij de terugkomst van Kopecky, wat ik wel sterk vond, dat ze ging mennen voor Vollering, maar ze eindigt aan het eind van het verhaal wel een eind voor Vollering. Mm-hmm. Dus je kan er nog kop nog staart aan krijgen.
Mm-hmm. Hoe interpreteer jij, Nathan, de prestatie van Lotte Kopecky?
Ik denk dat het een beetje tekenend is voor de laatste week. Volgens mij is ze goed, maar mist ze gewoon explosiviteit. Heeft er misschien mee te maken dat ze heel veel getraind heeft, af en toe nog eens gaan bijtrainen na wedstrijden. Ja, dat zorgt natuurlijk wel voor de explosiviteit. Een klein beetje afbot als je heel veel volume traint. Daar ook nog eens bij, veel bij koerst. Het viel mij op dat ze vooral een heel hoog basistempo had en daardoor telkens kon terugkomen, maar dat ze dan op de hellingen gewoon niet mee kon en dat zijn we niet van haar gewend. Lotte heeft de standaard in België gewoon heel hoog gelegd en iedereen verwacht van haar dat ze voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen zou winnen eigenlijk. Ja.
Ze traint zichzelf. Wat moeten we daarvan vinden eigenlijk? Moet ze dat in vraag stellen?
Na deze periode, als ze zondag Parijs-Roubaix wint, niet. Maar Als ze daar ook niet optimaal presteert of de prestaties levert die ook zij van zichzelf verwacht, dan denk ik wel dat ze dat in twijfel moet trekken. En ook de ploeg moet er in twijfel trekken, volgens mij.
Waarom beslist een renster om zichzelf te trainen? Is het niet sowieso interessant om dat met een trainer te doen?
Volgens mij wel, maar Lotte is toch wel lekker eigenzinnig en zal zich daar goed bij voelen. Geen pottenkijkers. Misschien heeft ze bij trainerschap, bij de vorige trainer, af en toe eens gevoeld van dat zat me niet allemaal goed. Maar Lotte is naar mijn gevoel nu net een ticketje over de hill. Ik hoop dat het tijdelijk is en ik denk wel dat ze zich nog gaat kunnen herpakken in Parijs-Roubaix, omdat je daar niet telkens weer op weer zo'n straffe helling botst, waar je explosiviteit op afbot. Dat is meer vlaktewerk. Zoals vader Bonner altijd zei, Parijs-Roubaix, dat is een koers voor camions. Hoe langer dat die bollen, hoe rapper dat die rijden. Daarom geloof ik dat Kopecky nog altijd Parijs-Roubaix kan winnen. Maar ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat ze door een overdaad aan competitie en aan piekmomenten, denk ook aan dat Europees kampioenschap op de piste, dat ze net nu over de hill is.
Oké, Maar ze kan wel nog altijd Parijs-Roubaix.
Dat kan nog altijd, ja.
Okay. Als er één koers is waar je een hoog basistempo nodig hebt, dan is die ja. Parijs-Roubaix.
Maar dat heeft ze nog.
Daarom. Mm-hmm.
Ja. Ja. En haar palmarès ligt uiteraard niet. Hè. We moeten onze woorden wikken en wegen, maar...
Het is een momentopname. Het is een beoordeling van een momentopname. En je zoekt naar oorzaken, je kan er glad naast zijn.
Voilà.
Maar ik vrees ervoor.
Oké, goed. Zometeen hebben we het over Parijs-Roubaix, maar... Deze week wordt er ook in het Baskeland gekoerst. Het Baskeland, dat is toch het terrein waar Remco Evenepoel heel graag rijdt.
Het is hier met meerdere doelen dat we aan de start staan. Een heel sterke ploeg, met Mikkel ook aan de start, met Landa. Dus ik denk dat we ja, wel met ambitie mogen starten en gaan starten. Maar het is, ja, het is altijd een speciale koers hier in Baskeland. Als je één minder dag hebt, dan is het helemaal gedaan. Dus... Ik denk dat we nog altijd voorzichtig moeten zijn, maar normaal gezien, als ik op de elan van Parijs-Nice kan verder gaan, dan moet er normaal wel een mooi resultaat in zitten.
3 weken nadat hij Parijs-Roubaix afsloot als tweede, wacht Remco Evenepoel alweer een nieuwe uitdaging. In zijn opbouw richting de Ardennenklassiekers in het Baskeland wordt tweevoudig toerwinnaar Jonas Vingegaard een van zijn grootste tegenstanders. Het kan dus een heel mooi duel worden.
Dat kan het zeker, maar ik denk dat er nog anderen zijn. Roglic Ayuso, ook sterke mannen. Schelmoze. Het zijn er nog veel meer dat ik nu zelf niet opnoem. Dus ik denk dat er hier zeker een man of 7-8 aan de start staat dat echt wel kans maakt om te winnen. Maar natuurlijk staat Jonas daarboven. Dat is niet meer dan logisch. Maar natuurlijk, ja, elke koers moet gereden worden. En hij kan ook eens een mindere dag hebben. Wat dan nog niet veel gezien geweest is, maar het kan. En ook ja, het is een beetje een atypisch parcours dit jaar, dus het is niet veel aankomsten boven. Het zijn altijd inspanningen die je dan moet doortrekken tot aan de meet. Dus ja, het is niet dat ik mijn koers op Jonas ga richten, maar het gaat ja, met een open vizierkoers zijn en iedereen in doog houden. Maar ja, dat maakt het ook alleen maar leuk en spannend.
Leuk en spannend. Wat verwacht jij van Evenepoel deze week, Michel?
Podium. Podium in Parijs-Nice was ik cordater en daar zei ik meteen winst. Ondanks Roglic. Vingegaard, dat is een ander paar mouwen. Hè. Als je Vingegaard zag bezig zien, zag wentelen in Gran Camino en in Tirreno Adriatico, boe.
Mm-hmm. Wat verwacht je van Jonas Vingegaard, Nathan?
Heel veel, zeker. Als je ziet hoe hij in Tirreno rondreed, dan is hij zeker in goede doen. En ik haal ook uit het interview van Evenepoel dat hij zegt, ja, ook hij kan een slechte dag hebben. Dan speculeerde hij al dat hij een slechte dag nodig heeft om te kunnen winnen. Dat vind ik best wel vind ik best een rare uitspraak van Remco, want Remco is een winnaar. Hè. Hij is wereldkampioen geweest, hij is huidig wereldkampioen tijdrijden, Luik Bastenaken-Luik gewonnen. Hij doet altijd mee om te winnen. En hij zegt, ja, ook hij kan een slechte dag hebben. Maar Remco moet ervan uitgaan. Ik heb de slechte dag van Jonas niet nodig om de koers te kunnen winnen, want ik kan hem kloppen.
Dus maar in een ander zinnetje zegt hij dan wel van... goed, maar ik ga mijn koers niet op Vingegaard afstemmen. Ik rijd mijn eigen koers. Uh-huh. En dat mag ook wel, hè. Het is zijn Baskeland, hè.
Dat geloof ik.
Hij heeft zijn allereerste triomfen in het Baskeland gehaald, hè. Met Clásica San Sebastián op 19-jarige leeftijd. Dus dit is zijn terrein. Het is ook niet zo dat er er is zelfs geen één etappe bij met een aankomst boven. Natuurlijk gaat het de hele dag op en af. Maar het zijn wel dat type van beklimmingen dat Evenepoel goed moet liggen.
Ja, maar jij gelooft niet dat Remco zijn koers niet zal afstemmen op Jonas Vingegaard?
Hij heeft in Parijs-Nice ook de koers volledig afgestemd op Primoz. Die etappe dat McNulty, Schelmoze en ja. Jurgensen uiteindelijk wegrijden. Daar zegt hij van, ja, ik was de beste bergop. Maar ja. Als je de beste zei bergop en je houdt met niemand rekening en je bent er echt van overtuigd dat je de beste zei, dan demareer de bergop. En dan doe je er alles aan om alleen weg te komen. En dat heeft hij daar niet gedaan. Omdat hij toch een klein beetje bang was van Primoz. Ook al was Primoz niet goed, heeft hij eigenlijk ervoor gezorgd dat Remco... Hij zat in Remco's hoofd, ik zou het zo zeggen. Ja. En ik kan me nu niet van de indruk ontdoen dat Remco zomaar... De koers niet afstemt op de tweevoudige toerwinnaar die net Tirreno Adriatico gedomineerd heeft eigenlijk.
Ja, maar dat lijkt me eigenlijk ook onmogelijk. Vingegaard heeft niet die alomtegenwoordigheid op tal van terreinen zoals Pogacar die heeft. Maar als hij zijn zinnen ergens op zet, sinds een jaar of 3 nu toch al, ja, dan is er niks aan te doen. Hè?
Nee.
Maar dan heeft hij dat surplus dag na dag na dag na dag.
Uh-huh. Hoe belangrijk is het voor Remco Evenepoel om toch eens Ja, want het gebeurt inderdaad niet veel om toch eens dat duel aan te gaan met Jonas Vingegaard.
Dat is waar ik nu al een tijdje zit op te wachten, dat hij dat ook eens een keertje in een rittenkoers doet. Naast het feit dat hij voor een klassement gaat, toch nog eens die uithaal plegen waar hij het patent op heeft. Mm-hmm. Zo'n dag waarin er niks aan te doen is. Ja. Dat zou ik wel eens graag willen zien.
Ja.
Nee, dat is heel belangrijk, denk ik.
En het is dus wel in het voordeel dat het in het Baskeland gebeurt, het terrein van Remco Evenepoel, want het is echt niet te vergelijken met het terrein in de Tour hè, dit jaar.
Nou.
Bergop is bergop, hè.
Ja.
En ik denk ook, ja, je noemt het nu het terrein van Remco Evenepoel, maar Jonas heeft ook al fantastisch goed gereden in Baskeland, dus volgens mij was het Jan Bakeland die zei 6% in Frankrijk, 6% in Italië en 6% in Baskeland. Maar Baskeland zat er natuurlijk onbekend. Daar wint een echte klimmer. Hè? Dus elke dag op en af. En ja, sprinters gaan er niet of heel weinig naartoe.
Ja. Geen aankomsten bergop wel, deze week.
Nee, maar wel af en toe is een stevige klim aan het slot met een uitlooppartij.
Okay.
Niet noodzakelijk een echte afdaling. Maar bijvoorbeeld in Aibar kom je op een bepaald niveau en dan rijd je het stadje in en dan heb je nog een goede 2 kilometer aan de streep. Dan zit je al wel aan de slotrit. En dan voorspelt men 25 graden. Dus beginnen in de regen en eindigen in de warmte.
Oké. Okay. Voor Evenepoel is het ook een koers die hij misschien wel kan gebruiken met het oog op de Ardennen-klassiekers. Ook die kortere, explosievere klimmetjes. Daar heeft hij ook op getraind de voorbije weken. Hoe zit dat bij Jonas Vingegaard, Nathan? Is dat een wedstrijd die hij al gebruikt met het oog in de opbouw, met het oog op de Tour? Of hoe gaat dat?
Als ik me niet vergis, was dit vorig jaar zijn laatste wedstrijd voor de Dauphiné.
Ja.
Dus ik denk dat hij er zeker op gebrand is om hier gewoon te winnen. Want zulke renners moeten starten om te winnen. Ik denk dat bij Quickstep het plan heel duidelijk moet zijn. En dat moet zijn winnen met Remco. En dat is bij Visma-Liesebike net hetzelfde, de koers winnen met Jonas. En als hij het volledig zelfde programma hanteert, dan gaat hij straks even een rustperiode inlassen en dan, om dan toe te werken naar de Tour eigenlijk. Ja.
Mm-hmm. Heb je vaak contact met Vingegaard?
Af en toe ja, zeker weten. Ik had hem toevallig vanochtend nog even op via WhatsApp en we hebben nog even gesproken over gewoon vrienden dingen en vroeg ik hem of hij zin had in Baskeland. Ja.
Ja. En, heeft hij zin?
Hij had zin om te koersen tegen Remco en Primoz.
Benoemt hij dat dan zo? Ik heb zin om tegen Evenepoel te koersen.
Hij is ook benieuwd natuurlijk, hè, denk ik, naar hoe zij ervoor staan. En ja, hij beseft, hij heeft respect voor die renners, want hij weet dat tegen die renners toch wat ik moet doen in de Tour de France. Hè. Hij komt volgens mij niet met Pogacar in koers voor de Tour. Dan is het wel leuk om te koersen tegen uw twee grootste concurrenten.
Het is ook een bijzonder aspect, het feit dat hij nu moet gaan koersen, moet gaan knokken tegen Roglic. Hij, de nieuwe grote man bij Visma, moet het gaan opnemen tegen de founding father van Jumbo. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, denk ik.
Want uiteindelijk zijn de successen van Jumbo-Visma, nu Visma-Liesebike, zijn die gegroeid op de basis die Roglic gelegd heeft. Die twee zijn samengegroeid. En de ploeg en Roglic.
Mm-hmm.
Dat is een zeer bijzonder aspect. Hè?
Ja, een zeer interessant
misschien
gegeven.
Misschien geeft dat wel een vonkje.
Ja?
En enige naijver, misschien wel. En kan even een poel daarvan profiteren. Maar weet je wat ik nu nog liever zou hebben? Dat is dat Vingegaard hier goed uitkomt uit die ronde van het Baskeland en dat hij beslist, ik rij Luik Bastenaken-Luik.
Maar ze hebben een plan.
Ja, toch.
Ze hebben een plan, tuurlijk. We staan erachter, uiteraard.
Ja, toch. Roglic is al over de streep gehaald. Die start in Luik-Bastenaken-Luik. Ja, Pogacar gaat daar zijn.
Mathieu van der Poel.
Misschien, want hij was gisteren wel echt kapot.
Ja.
Waar blijf je dan, meneer Vingegaard?
Ja.
Ik zal hem bellen.
Ja.
Ja.
Stuur hem nog een WhatsApp-berichtje. Goed, we zijn bijna bij het einde van deze aflevering, maar we moeten het natuurlijk nog hebben over Parijs-Roubaix. Voor velen de mooiste eendagskoers van het jaar. Ook voor jou, Michel?
Vanwege de peripetieën wel, ja. Van de onverwachte wendingen. Al zijn die soms verdomd pijnlijk, hè?
Mm-hmm.
Hè? Mm. Als je lek rijdt in het zicht van winst, dat is een verschrikking. Hè?
Ah, Wout van Aert vorig jaar.
Maar er zijn er nog andere geweest in de geschiedenis. Hè?
Ja, wellicht. Voor jou ook mooier dan de Ronde Parijs-Roubaix, Nathan?
Dat zou ik bijna niet durven zeggen. Maar het is wel unieker dan de Ronde, denk ik. Omdat als je in de Ronde van... Parijs-Roubaix is unieker dan de Ronde van Vlaanderen, vind ik. Omdat Je hebt al die klimmetjes eigenlijk al 3 of 4 keer gedaan in koers. Voordat de ronde eigenlijk echt voor de deur staat. En nu, Parijs-Roubaix is een volledig andere setting in een ander land. Dus dat was, ja, er komt echt 1 keer per jaar eigenlijk. Dus dat vond ik ook wel echt het unieke aan, ja.
Mm-hmm. Wie houdt Mathieu van der Poel van de dubbel?
Pedersen. Daar hoef ik niet lang over na te denken. Ik denk dat hij gisteren heel goed was. Als hij gewoon goed kan herstellen, als zijn wondes goed kunnen genezen en hij kan nog een paar keer kwalitatief trainen, denk ik dat dat de duchte tegenstander is voor Mathieu van der Poel.
Ik kom weer bij André Bonen. Pedersen, dat is de laatste camion.
Mm-hmm. Zeker. Ze zijn er niet veel.
Daar staat MAN op.
Uh-huh. Er zijn 10 wielrenners geweest die de ronde en Roubaix in 1 week tijd hebben gewonnen. Ken je alle namen, Michel? Nee. Ben ik echt wel benieuwd. Ken je er een paar?
Nee, Tom Bonen. Ja. Dat is onvergetelijk in 2005.
Uh-huh.
Dat was een hele bijzondere beleving. Ik was wat ziekjes in Parijs-Roubaix. En Bonen had pas Parijs-Roubaix gewonnen. En hij komt naar mij voor een interview na afloop. En hij zei van, je ziet er niet goed uit, manneke. Zal ik die rap van A overpakken?
Tom Bonen heeft het 2 keer gedaan, hè? De dubbel in 2005 en 2012. Van Petegem ook. Voilà, die kan ik ook al schrappen.
Ook een bijzonder verhaal van Petegem. De winter ervoor had ik met hem een babbel. Naar aanleiding van een boek dat ik ging schrijven. En ik zei, Parijs-Roubaix winnen, dat kun je niet. Hij schoot een vlammen uit zijn ogen. Hij klopte op de tafel. Ik win volgend seizoen Parijs-Roubaix.
Voilà. En zo geschieden.
Ja.
Oké, fantastisch. Cancellara heb je ook al genoemd. Ken je nog een aantal namen?
Peter Sagan?
Sagan niet, nee.
Raymond Impanis. Weet je wat hij ook nog eens deed?
Impanis?
Datzelfde seizoen Parijs-Nice winnen.
In 54.
En kom nu niet af. Dat is de oude tijd, hè. Toen reed je zo krap, hè.
Ja. Het is wel de oude tijd, hè, Michel?
Nee.
Ja, maar het is wel lang geleden, hè, Michel. Ja,
in de tijd van...
Raymond Impanis.
Ja, maar in de tijd van Roger de Vlaming, dan won hij ook Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. In 1977,
ja. Maar daar was hij niet fier op die winst in de Ronde van Vlaanderen.
Nee, waarom niet?
Omdat hij 80 kilometer in het wiel van Freddy Maartens blijven zitten was.
Oei, dat is zonde.
Maartens wist dat hij het koers genomen was door een fietswissel op...
De Koppenberg.
Voilà.
En zo komt alles terug.
Komt dat er terug.
Rick van Looy heeft het ook gedaan. Fred de Bruyne heeft het ook gedaan. Gaston Rébry heeft het gedaan. Romain Gijsels heeft het gedaan. Dat zitten we al in 1932. En de eerste die de dubbel voor elkaar heeft gekregen was in 1923. Heiri Suter. Dat was een Zwitser. Maar dus eigenlijk 8 Belgen en 2 Zwitsers hebben dat gedaan. En wie weet komt er een Nederlander bij. Maar ja, goed. We moeten... Mathieu van der Poel toeleven naar Parijs-Roubaix, want die Ronde van Vlaanderen heeft het toch serieus ingehakt, hè?
Oh, maar daar herstelt hij wel van, hè? En Kanjer, een topper herstelt nog sneller dan de doorsnee, hè?
Ja, volgens mij ging hij ook nog even naar Spanje terug. Dus lekker in de zon, relaxed. Alles
ja, absoluut.
Deze week draait het om herstel eigenlijk, hè?
Niet te veel doen.
Nee.
Wat ik nu ook tegen Lotto Kopecky zou willen zeggen, van als je dan jezelf traint en je maakt je eigen schema's, zou je niet wat meer rust willen voorzien?
Mm-hmm. Je hebt het al een paar keer gezegd dit voorjaar, Michel, in deze podcast. Misschien heeft ze nog niet geluisterd.
Dat wordt vergeten, hè. En dat is universeel. Dat gaat niet alleen over Lotto Kopecky. Maar een sportman, met name ook vooral een renner, is vooral gedreven om nog meer te doen.
Ja.
Tot hij op een niveau komt dat hij vaststelt van, dat kan ik niet meer aan.
Mm-hmm. Bel op Sien de Koenig, terug bij de mannen. Is er ook ene Jasper Philipsen natuurlijk. Hè? Reed de ronde niet, start woensdag in de Scheldeprijs, dan Roubaix. Gaat Philipsen naar Roubaix met het gedacht, ik kan winnen?
Ja, dat moet hij. Hè?
Zeker, als je vorig jaar tweede wordt.
Ja.
Dan weet ik niet waarom dat je niet kunt winnen.
Mm-hmm. Hij heeft zich niet gespaard. Hè? Het is niet zo dat hij vorig jaar in die vlucht zich gewoon laten meedrijven. Hij reed wel mee rond. En wat ik dan eigenlijk nog wel sterk vond en een signaal van hier kan ik in de toekomst komen winnen, dat is dat hij van aard afdroogde in de sprint voor de tweede plaats.
Mm-hmm.
Weliswaar, nou natuurlijk, het feit dat van aard zich moeten leegpompen heeft om weer te komen aan te sluiten naar die lekke band. Hè?
Ja. Wie mogen we nog verwachten zondag?
Toronto en Milan.
Sterke beer ook, hè.
Ja, ook een camion, hè.
Ja.
Als je hem ziet.
Ja. Al die camions. Wie nog?
Ja, we geraken niet ver dit seizoen.
Nee?
Echt waar niet, nee. Er stond in de Ronde van Vlaanderen maar één vedette aan de start, hè. Geef nu toe, de rest was toch echt mager, hè. Ik kan wel begrijpen dat zo'n Jorgensen dat hij zich mispakt aan de afstand, dat is ook duidelijk. En dat Pedersen zegt van ja, ik moet iets doen, want ik voel me niet goed genoeg. Ik ben met andere woorden beursgeplet bij die val. Dat kan ik allemaal wel begrijpen, maar de spoeling is dun. De voorjaarsspoeling is echt dun en er is nood aan een injectie van nieuw volk, van nieuw talenten. De meeste nieuwe talenten gaan naar het klauterwerk.
Dat is waar. Dat hebben we inderdaad al gezien. Goed, wie wint Parijs-Roubaix bij de mannen en bij de vrouwen, Nathan?
Goh, daarover valt me mee.
Ja, dat is toch een vraag die je had kunnen verwachten, hè?
Ja, dat is waar. Met Pedersen.
Oké.
En dan ga ik toch voor Lotte Kopecky.
Yes, Michel.
Van der Poel heeft slechts 4 competitiedagen. 4. Dus die gaat herstellen. Van der Poel.
En bij de vrouwen? Gaat ze rusten of niet?
Longo Borghini
en niet Kopecky. Oké, het is genoteerd. Goed, heren. Michel en Nathan, we gaan afsluiten. Merci alweer. Zeer interessant. Volgende week zijn we er opnieuw met een nieuwe aflevering van Wuits en Vlaming. Voor nu bedankt om te luisteren en tot volgende week.
Wuits en Vlaming.